De schriftlezing voor deze morgen is uit het tweede hoofdstuk van de eerste Petrusbrief, 1 Petrus 2, vers 1 tot en met 10. En we willen nadenken deze morgen over de versen 2 en 3. 1 Petrus, tweede hoofdstuk, vers 1 tot en met 10. En we lezen daar het heilig en onfeilbaar woord van God als volgt. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog of list, huichelarij, afgunst, dat is jaloezie, en alle kwaadsprekerij, en verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opwassen, opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is, en kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is, en wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzamen geldt de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden en een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten, door ongehoorzaam te zijn waartoe ze ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Tot zover deze schriftlezing. We staan deze morgen stil bij datgene wat we net tot slot zongen. Hij die trouw is zal mijn voet voeren uit der bozer netten. En we willen daarbij stilstaan bij de versen 2 en 3. En dat hangt ook samen met het eerste vers van 1 Petrus 2. Dat lezen we er ook bij. Maar dat zal in de prediking met name gaan over de versen 2 en 3. 1 Petrus 2 vers 1 legt dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij en verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is. Gemeente, de apostel Petrus mag deze brief schrijven aan de christenen in Klein-Azië, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Hij mag schrijven aan heidenen die door de prediking van het evangelie met God zijn verzoend, en de tijd dat ze heidenen waren ligt nog niet zo ver achter ze. Het ligt nog vers in hun geheugen, hoofdstuk 4 vers 3, dat zij in allerlei uitspattingen hebben geleefd. Ze hebben de wil van de heidenen gedaan. Ze hebben gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgerijen, drinkgelag en allerlei walgelijke afgoderij. Zo is hun leven geweest. Toen is het licht van het evangelie, de prediking van de verzoening door Christus over hen opgegaan. Ze hebben dat heidense leven met al die verschrikkelijke uitspattingen achter zich gelaten. Ze zijn nu hoofdstuk 1 van 1 Petrus, ze zijn nu als pelgrims op reis naar de poorten van het hemelse Jeruzalem. Ze zijn onderweg naar de eeuwigheid. En hun levenswandel kenmerkt zich en hoort zich te kenmerken, hoofdstuk 1 vers 22, door de liefde. De liefde als hoogste vrucht van de Heilige Geest in het hart van de gelovigen. De liefde. Wat toch het meest opvallende kenmerk van de waarachtige christen moet zijn. Dat is wat aan hem en haar moet opvallen. Dat gold toen, dat gold ook nu. Dat is, je zou kunnen zeggen, wat er bij de christen eigenlijk vanaf moet spatten. Dat is wat hem moet kenmerken. Dat is waarom een christen er eigenlijk uit hoort te springen. Wat hem uiteindelijk zo anders maakt. En het is door de liefde van de christenen op aarde dat de naam van God op aarde niet gelasterd wordt, maar geheiligd wordt. Die liefde heeft geen aardse afkomst. Het is geen gewone aardse vergankelijke liefde. Maar het is een liefde die zijn oorsprong heeft in de hemel en die nu in de harten van de christenen van Klein-Azië is uitgestort. Een liefde waarvan Johannes zegt, we hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En die liefde waar Petrus het in het eerste hoofdstuk over heeft, is een onvoorwaardelijke liefde, is een onzelfzuchtige liefde, is een verdraagzame liefde. Het is een liefde die levend en krachtig is. En die eeuwig is. En nimmer meer vergaat. En zo heeft Petrus in hoofdstuk 1 vers 22 ook over die liefde geschreven. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart. Maar als we dan bij het tweede hoofdstuk komen, dan blijkt, gemeente, dat die liefde ook tussen christenen onderling niet altijd een gegeven is. Niet altijd vanzelfsprekend is. De liefde die zo krachtig is omdat die uit de hemel in de harten van de christenen wordt uitgestort, is tegelijkertijd zo kwetsbaar. Want als Petrus dan zijn tweede hoofdstuk begint, dan heeft hij het over allerlei dingen die nog in de christenen zijn overgebleven, die maken dat de liefde gekwetst kan worden. Het spreekt over de christenen in wie ook nog slechtheid is en bedrog en huichelarij en afgunst, jaloezie, kwaadsprekerij, laster. Een christen in wie de genade van God geopenbaard is, neemt in die zin na zijn bekering nog allerlei onvolkomenheden en onzuiverheden en onhebbelijkheden mee. Het is niet zo dat als iemand in het licht van het evangelie komt te staan, zijn hart voor Christus mag openen, dat hij vervolgens zegt, nou al die slechtheid die net in hoofdstuk 4 was genoemd, allerlei gruwelijke afgoderij en dergelijke, nou daar ben ik nou helemaal vrij van. Daar heb ik ook helemaal geen last meer van. Dat heb ik vaarwel gezegd. Daar ben ik helemaal vrij van. Nee, die slechtheid, die is nog in hem. En daar moet een christen elke dag tegen willen strijden met de hulp van de Heilige Geest. En in die strijd tegen al die slechtheid die nog in hem is, moet hij volharden tot het einde toe. Er is nog een strijd over voor het volk van God. En dat is niet alleen maar een strijd tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Dat is toch allereerst ook een strijd met mezelf. En in zekere zin ook een strijd tegen mijzelf. Er is nog slechtheid. En bedrog en huichelarij en afgunst en kwaadsprekerij in de christen. En het is een kunst om dat in jezelf te onderkennen. Om daardoor het zelfonderzoek ook toch elke keer weer achter te komen. Zodat het ons ook weer ootmoedigt. Ootmoedig en klein maakt voor de troon van God. Om die slechtheid niet van jezelf te accepteren. Om jezelf er ook niet voor te verexcuseren. Ja, zo ben ik nou eenmaal. Petrus schrijft aan verzoende mensen. Een gemeente, wie met God verzoend is, die kan zich niet meer verzoenen met de slechtheid die nog in hem overgebleven is. Dat is ook een kenmerk van het waarachtige geloof. Als iemand met God verzoend is, kan die zich niet langer meer verzoenen met de slechtheid, bedrog, de huichelarij, de afgunst, de kwaadsprekerij die nog in hem overgebleven is. Daarom zegt Petrus ook in het eerste vers, dan moet hij dat ook afleggen. Daartegen strijden. Zoals ook het formulier van het heilige avondmaal dat zegt, wanneer wij soms tijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, maar ook niet in de zonde blijven liggen. Dus dan moeten we er ook niet in blijven liggen. Dan hebben we daar ook tegen te strijden, maar hoe doen we dat dan? Hoe leggen wij nou praktisch die slechtheid af? Hoe dammen wij nou die macht van het kwaad in? Hoe overwinnen wij list en bedrog? Hoe voorkomen wij huichelachtigheid en jaloezie? Hoe breken wij met kwaadsprekerij en met roddel? Hoe doen we dat? Dat is een belangrijke vraag. Gemeente, het probleem van ware christenen is dat ze soms verkeerd strijden tegen de zonde die nog in hen is overgebleven. Op welke manier dan? Nou, dat we alleen in die zin dan maar letten op het eerste vers. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerijen. Dat iemand dan zegt, ja, die dingen die daar genoemd worden en waar ik ook iets van herken in mijzelf, dat is niet goed. Dat heb ik af te leggen, daar heb ik mee te breken. Daar heb ik tegen te strijden. Dat moet ik niet meer willen. Dat moet ik ook niet meer doen. Dat moet ik afleggen en dat is ook zo. Petrus zegt dat ook zo. Dat is niet verkeerd. Om te strijden soms ten bloedens toe, zegt de Hebreeënbrief. Maar het gevaar is, gemeente, dat een christen eenzijdig strijdt. Aan één front alleen. Namelijk dat van het afleggen van alle slechtheid. Weet u? Een echte christen moet leren te strijden op twee fronten. In die zin moet een christen ook leren tactisch te strijden tegen de zonde. Petrus heeft hiervoor geschreven in vers 13 van hoofdstuk 1. Opschortende de lenden van uw verstand. Oftewel, als je oorlog voert tegen de zonde die nog in je is overgebleven, dan moet je daarbij ook je verstand niet uitschakelen. Dan moet je ook verstandig strijden, tactisch strijden. Dat is in een oorlog ook zo. Dan is het niet zo dat de bevelhebber zegt, nou daar ligt het front van de vijand en storm er maar op af en probeer maar wat meters te maken. Nee, daar komt ook strategie bij kijken. Er is een gevaar dat een christen maar aan één front strijdt, namelijk tegen de kwaadheid. Tegen de slechtheid, tegen het bedrog, tegen de huichelarij, tegen de afgunst, tegen de kwaadsprekerij. Zo is een christen alleen maar negatief met de zonde bezig. Je zou kunnen zeggen, daar strijd je alleen maar aan de achterkant van zijn leven. Op de manier waarop hij zich uit en wat hij allemaal doet en wat hij onderneemt. En dat hij aan die kant dan probeert de kwaadheid in te dammen. Door niet alleen maar kwade woorden te spreken, kwade daden te doen. Of we moeten ook denken aan het andere front. Aan de voorkant. Soms moet je het net ook wel eens uitwerpen aan de andere zijde. Wat bedoel ik dan met de voorkant? De achterkant. Dat is wat je hart uitgaat. En dat is niet mis. De Heer Jezus zegt wat er het hart uitgaat. Zegt van binnenuit het hart van de mensen. Markus 7 komen voort. En dat is wat er dan aan de achterkant van de mens uitkomt. Kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens. Dat is de achterkant, wat er uit het hart van een mens voortkomt. Gemeente, de mens heeft niet alleen een achterkant waar die zich uit en hoe die zich gedraagt en wat die zegt, maar de mens heeft ook een voorkant, namelijk er zijn ook allerlei indrukken die er bij een mens ingaan. En dat zijn uiteindelijk de dingen die de ziel kleuren, die de ziel bepalen. Dus we moeten niet alleen maar nadenken over hoe we ons uiten en gedragen aan de achterkant. We hebben ook na te denken over wat er bij ons aan de voorkant naar binnen gaat. En dat zou wel eens een veel effectiever front kunnen zijn om daar te strijden dan altijd alleen maar te strijden aan de achterkant van je leven. Weet u, de Bijbel zegt, wij maaien, en dan heb je het over de achterkant van iemands leven, wij maaien wat we zaaien. Dan heb je het over de voorkant van het leven. Wat er uit ons gaat, wordt bepaald door wat er in ons komt. Je zou dat kunnen vergelijken met een auto. Er komt ook heel wat uit aan de achterkant. Bij de uitlaat. CO2. Stikstofoxide. Fijnstof. En dat verlaat aan de achterkant van de auto. Gaat de lucht in. Verontreinigt. Maar hoe komt dat nou dat al die CO2, stikstofoxide, fijnstof eruit komt, omdat je er aan de voorkant wat in doet? Fossiele brandstoffen, diesel, benzine, LPG, gaan er aan de voorkant in en aan de achterkant komt er allerlei viezigheid uit. En dan kun je natuurlijk allerlei motorische verfijningen toepassen, waardoor die motors wat schoner worden. Je kunt eventueel wat chips manipuleren, zodat het lijkt dat er niet zoveel aan de achterkant uitkomt. Maar wat er aan de achterkant uitkomt is niet zo verrassend wanneer je kijkt wat er aan de binnenkant ingaat. Tegenwoordig heb je ook auto's die sluit je eigenlijk zo aan op de zonnepanelen. Dan gaat er als het ware zon in je auto. Ja, dan heb je geen uitstoot aan de achterkant. Dan heb je het probleem aan de voorkant aangepakt. Dan heb je aan de achterkant geen uitlaat waar CO2, stikstofoxide, fijnstof uitkomt. Dan ben je eigenlijk best wel slim bezig. Want dan gaat de zon aan de voorkant erin en aan de achterkant komt er geen ongerechtigheid uit. Nou, dat is eigenlijk, stel ik me zo voor, het beeld wat zich aan me opdringt wanneer ik het tweede vers lees. Maar daar gaat het er over, in vers 1 gaat het erover wat er uit iemand komt. En als die niet oppast en daar niet tegen strijdt, dan is dat allerlei slechtheid en bedrog en huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. Maar dan verschuift Petrus de aandacht en die zegt hij, maar wat komt er nou eigenlijk bij ons binnen? Nou, Petrus weet wat er aan de voorkant naar binnen moet komen om die slechtheid in te dammen. Dat is het zuivere woord van God. Kijk, net zoals dat ze tegenwoordig met auto's slim bezig zijn door elektrische auto's op zonnepanelen aan te sluiten, zo zou je eigenlijk ook moeten zeggen, dus christen, die sluit zich aan op het woord van God. En dan hoeft hij niet alleen maar bezig te zijn aan de achterkant om de kwaadheid af te leggen, en allerlei slechtheid en bedrog en huichelarij en afgunst en alle kwaadsprekerij. Maar dan mag hij ook bezig zijn met de vraag wat hij aan de voorkant inneemt. En Petrus zegt tegen deze christenen niet alleen maar om slechtheid af te leggen, maar ook vurig te verlangen naar de zuivere melk van het woord. Hij zegt, als we nou het goede innemen, dan is er toch een gereden kans dat er het goede uit ons komt. Het woord innemen. Door het niet op de plank te laten liggen of op je nachtkastje. Maar zo vurig naar het woord te verlangen dat we het woord er steeds bij nemen. Dat we het woord lezen. Dat we het woord overdenken, dat we het woord verkondigd horen in de preek. Dat we het woord zingen, misschien dat je 's nachts eens een keer wakker wordt. En je kunt niet slapen, dat er eens een berijmde psalm in je gedachten komt, waardoor je ook dan het woord van God vurig mag innemen. Dat je naar het woord luistert, dat je het woord toepast op je leven die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Het woord innemen. Wie het woord inneemt vanuit een vurig verlangen zal merken dat het woord een hele gunstige uitwerking heeft op zijn of haar leven. Want dat woord is leven, dat woord is krachtig, oftewel dat woord dat doet ook wat, dat valt niet maar als het goed is als een dode letter in je. Maar het woord gaat als het ware, als het goed is, door de Heilige Geest in de ziel van een mens ook bruisen en krachtig werken. Door het lezen van het woord onderhoudt de christen de gemeenschap met God, oefent hij het geloof. Wordt hij in het woord herinnerd, vers 3, aan de goedertierenheid van de Heere. Herkent hij steeds weer in het woord het wonder van de genade. Door het lezen van het woord hoopt hij weer op de dag van de openbaring van Jezus Christus. Wordt hij weer bepaald bij het feit dat hij aan het einde van zijn leven of bij de wederkomst van de Heer Jezus rekenschap moet afleggen van zijn leven. Door het lezen van het woord kan hij weer volharden op de pelgrimsreis naar de eeuwigheid. Het woord innemen is het meest heilzame wat er is. Innemen. Wat er in ons gaat, komt ook uit ons. De gemeente, dat werkt twee kanten uit. Laat ik het maar zo zeggen, als ik allerlei fossiele brandstoffen inneem, als ik allerlei wereldse dingen tot mij neem, dan moet ik niet vreemd opkijken dat er allerlei wereld uit mij komt. Dan moet ik niet ineens verrast staan van mezelf en ontdekken dat er in mijn uitingen nog zoveel van de wereld is. Dat is niet vreemd, want ik heb het ingenomen, ik heb het tot mij genomen. Ik heb het niet afgelegd, maar ik heb me er eerst aan verlustigd. En ook dat heeft een werking in mijn ziel, en mijn ziel uit zich vervolgens aan de hand van datgene wat ik tot me genomen heb. Het werkt twee kanten uit, en het omgekeerde is dan ook waar. Als ik de geestelijke dingen tot mij neem en me daarin verlustig en daar een vurig verlangen naar heb. Wanneer ik dicht op het woord leef, niet dat ik het elke dag even snel als een excuus even snel door mijn dagboekje heen lees. Maar als ik dicht op het woord leef, dan brengt het vruchten van geloof en bekering voort. Wat mijn geest er innerlijk door versterkt. En krijgt het een geestelijke uitwerking op mijn leven en op mijn gedrag. Wanneer ik vurig verlang als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, zegt Petrus, dan groei ik op. Dan mag ik opwassen in de genade. Dan kan de liefde van God in mij gedijen. Dan kan het geloof groeien. Dan kan de hoop toenemen. En dan gaat de kwaadheid meer en meer uit zichzelf, zou ik bijna willen zeggen, verdwijnen. Eigenlijk is het heel eenvoudig. Wat ik tot mij neem, dat komt ook weer uit mij nadat mijn ziel het verwerkt heeft. Er stelt ons morgen wel voor een hele praktische en ook prangende, dat is dringende en klemmende vraag. Namelijk dat we op dit punt ook ons eigen leven moeten nagaan. Wat nemen wij tot ons in het dagelijkse leven? Verlangen wij vurig naar het zuivere woord van God? Wat komt er bij ons allemaal de ziel binnen? Bunyan in zijn boek De Heilige Oorlog heeft daar heel uitvoerig bij stilgestaan. Hij stelt daar de mensenziel voor als een stad met twee hele belangrijke poorten. De stad mensenziel heeft de oogpoort en de oorpoort. En bij die twee poorten van de stad mensenziel, de oog- en de oorpoort, daar dient zich van alles aan, daar is het een drukte van belang. Bij de poorten van de stad mensenziel. En dan is de vraag of iemand bij de poorten van de stad, oftewel of iemand bij de poorten van zijn eigen ziel poortwachters heeft opgesteld. Want als die er niet staan, dan komt er van alles binnen, vriend en vijand. Als er geen poortwachters staan en vriend en vijand komt de stad binnen, en dat gebeurt dan ook in de Heilige Oorlog van Bunyan, dan krijg je in die stad mensenziel een hele rare mengelmoes van vriend en vijand van God. En de Heer Jezus zegt ergens, een stad die tegen zichzelf verdeeld is, kan niet bestaan. Dus als vriend en vijand zich bij ons aandienen. We hebben geen poortwachters en alles komt ongefilterd binnen. Dan kan de mensenziel niet bestaan. Dan kan de mensenziel niet gedijen. Dan is er van binnen allerlei interne verwarring en strijd. Maar je kunt ook aan de voorkant van je leven, bij de oog- en bij de oorpoort, poortwachters opstellen die duidelijke instructies krijgen over wie er wel en wie er niet de stad mensenziel binnen mag gaan. Poortwachters die in die zin geestelijk onderscheidingsvermogen hebben. Poortwachters die niet kritiekloos alles toestaan binnen te komen, maar die geestelijk kritisch zijn, die duidelijke orders gekregen hebben. In het Engels zeggen ze, the man is a captain of his own soul. En daar zit iets waars in. De mens is een kapitein van zijn eigen ziel. Een mens bepaalt zelf wat er binnenkomt. In die zin moeten we niet naïef zijn. Eva was naïef. Dat wat zich bij haar aandiende, bij haar oog- en oorpoort, kon ongehinderd naar binnen komen. Bij de oorpoort begint de slang tot haar te spreken. Woorden die lijnrecht tegen het woord van God ingaan. En toch hoort ze die woorden aan. Het is niet dat ze haar oor sluit voor alles wat anders is dan datgene wat tot God tegen hen gesproken heeft. Aan de ene kant dient ze de slang wel van repliek en aan de andere kant overweegt ze de woorden van de duivel in haar hart. Ze bandt dat woord niet uit. Het begint een werking in haar te krijgen. En het vertaalt zich aan de achterkant. Want die woorden hebben haar ook wel geprikkeld. Die woorden die de slang spraken waren ook wel fascinerend en intrigerend. Dat is trouwens ook waarom het Halloween mensen met zulke dingen bezig zijn. Het fascineert. Nou, zo was Eva gefascineerd door de woorden dat ze als God zou zijn. En het lijkt er wel wat. En ook de oogpoort, daar komt de slang ook door naar binnen. Want dan wordt ze gewezen op de vrucht en ze kijkt nog eens wat beter naar de boom. En ze ziet de vrucht en die is ook wel begeerlijk. Het oefent ook een aantrekkingskracht op haar uit en zo is ze verkocht. Het beeld dringt zich aan haar op, het krijgt opnieuw een werking in de ziel en ze plukt en ze neemt en ze eet en ze biedt het aan Adam. Moeten we toch oppassen, gemeente, jongelui, met wat er bij ons binnenkomt. Soms denken we wel eens dat we te veel zelf wel kunnen handelen. Ik kan van alles binnenlaten en dan ga ik het van binnen in mijn ziel wel filteren. Bepalen wat ik er wel mee doe, wat ik er niet mee doe. Misschien, gemeente, moet het filter wel veel meer naar de voorkant toe. Want het is maar de vraag of wij het vermogen hebben om in onze ziel de dingen te filteren. Misschien moeten we de dingen veel meer naar het filter veel meer naar voren halen. En het filter niet in de ziel plaatsen, maar het filter te plaatsen in de oogpoort en in de oorpoort. We moeten maar niet menen dat alles wat de oog- en de oorpoort ingaat, dat geen echte invloed op ons uitoefent. En dat we maar kunnen denken dat we alles wel van binnen kunnen handelen. Misschien is dat ook wel een vorm van hoogmoed. Misschien is het wel zo dat een mens in zijn ziel veel beïnvloedbaarder is door wat in hem komt dan dat we wel eens geneigd zijn te denken. Alles wat in onze ziel ingaat, werkt vaak onderhuids. In de Heilige Oorlog gaat het kwaad dan ook in het riool, ondergronds. En het lijkt er niet te zijn. En het lijkt geen macht te hebben, maar ondergronds dat de macht van het kwade zich vermenigvuldigt en op zijn tijd, wanneer het sterk genoeg geworden is, zich ook daadwerkelijk openbaart. De ziel, gemeente van een christen, is een kwetsbaar ding. Daarom is het zo belangrijk, de vraag, waarmee voeden wij onze ziel? Paulus zegt, voed uw ziel met de zuivere melk van het woord. Hij vergelijkt dat met het beeld van een pasgeboren kind. Wat komt daar eigenlijk binnen? Nou, dat doen wij wat bedekt, als een moeder haar kind aan de borst legt. In Afrika gebeurt dat en publiek, dat is daar heel gewoon. Maar we weten allemaal dat een pasgeboren kind drinkt aan de borst van de moeder. En hoe drinkt dat kind? Dat kind, dat drinkt vurig. Als dat kind gezond is tenminste. Dan kan dat kind zo gulzig drinken. Ik las ergens, hij zuigt alsof zijn leven ervan afhangt. Dus die moeder hoeft die moedermelk niet aan de baby op te dringen. Die baby vraagt er regelmatig om, op geregelde tijden en op ontregelde tijden. En die baby drinkt in alle onbevangenheid, die vraagt niet eerst maar wat zit er eigenlijk in. Nee, die baby vertrouwt dat die moedermelk alles bevat wat dat kind nodig heeft om goed op te groeien. Petrus zegt, dat beeld van een gulzige, drinkende baby moet eigenlijk het beeld zijn van de christen, dat hij gulzig en hongerig het woord tot zich neemt in het vertrouwen dat het woord alle bestanddelen en alle bouwstoffen bevat om geestelijk te kunnen opgroeien. Een christen moet dus gulzig het woord tot zich nemen. Want hij is ook een pasgeboren kind. Dan niet in de lichamelijke zin, maar in de geestelijke zin. Ze zijn net uit het heidendom gekomen. Hoe zijn ze er eigenlijk uitgekomen? Door het woord. Maar als je eenmaal van het woord gedronken hebt en het evangelie geproefd hebt, dan kun je niet zeggen, ja, nou snap ik het woord wel. Nou ben ik ook met het woord wel klaar. Integendeel. Het woord dat een mens tot bekering brengt, is het woord waar hij altijd vurig naar moet blijven verlangen, waar hij altijd gulzig van moet blijven drinken. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk. Zuivere melk. Dat zegt iets over het pure van de moedermelk, het voedzame, het gezonde. Moedermelk heeft geen schadelijke stoffen. Het heeft geen E-nummers. Het heeft geen geur- en smaakstoffen. Het bevat geen conserveringsmiddelen. Laat staan dat er gif of wat voor kwalijks dan ook maar in zit. Het is puur natuur. Nou zou je kunnen zeggen, zo natuurlijk als de moedermelk is, zo geestelijk is het woord. Je kunt het gerust tot je nemen. Het heeft nooit de verkeerde uitwerking. Je wordt er nooit slechter van. Je wordt er alleen maar beter van. En tenminste wanneer je het woord onbevangen tot je neemt. Dan kun je er alleen maar van profiteren. En als nou die redelijke onvervalste melk erin gaat, dan komt er ook vanzelf wel iets onvervalst uit. Zo eenvoudig is het toch. Als er iets onvervalst ingaat, komt er iets onvervalst uit. Als er puur natuur in je gaat, als het pure licht van het woord van God in je gaat, dan komt er puur natuur, dan komt er puur licht uit. Daarom is het zo belangrijk om vurig te verlangen. En als we dat zo lezen, dan kan ik me voorstellen dat die aanwijzing van Petrus ons vanmorgen toch ook misschien wel beschaamt. Hoeveel van die redelijke onvervalste, hoeveel van die zuivere melk drinken we eigenlijk? Hoe vaak drinken we? Hoe gulzig drinken we? Hoe onbevangen drinken we? Moeten we weer leren stille tijd te houden. Mijn ziel is immer stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Of een andere psalm, de lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Moeten we leren stil te worden met het woord van God op schoot en de gedachten op God gericht en te bidden, Heere, nu heb ik wat gelezen, wat wilt u ermee, mij mee zeggen? Hebben we dat nodig? De drukke, chaotische tijd waarin we leven, waarin we zoveel mogelijkheden hebben, zoveel afleidingen kennen. We moeten terug naar het eenvoudige woord. En dat we bij dat eenvoudige woord weer innerlijke rust vinden. Eerbiedig lezen, aandachtig lezen, gulzig lezen. Begeerte hebben naar het woord zoals een baby begeerd heeft naar de moedermelk. Dat het lezen van de Bijbel niet een formaliteit is, maar een levende bezigheid. Dat we verlangen, 's morgens als we wakker worden, niet te swipen naar wat het laatste nieuws is of, ach. Maar dat we verlangen naar de stem van God en de aanwezigheid van de Heilige Geest. Dat we ontvankelijk zijn voor zijn terechtwijzingen. Dat we beseffen dat het woord ons wil vormen, dat dat het middel is waardoor het geestelijke leven opgroeit. Het woord wil vrucht hebben. Het wil slechtheid uitbannen. Bedrog uitbannen. Huichelarij uitbannen. Afgunst uitbannen. Kwaadsprekerij uitbannen. Komen tot het woord. Tenminste vers 3. Tenminste. Want wanneer doet het woord nou zijn werking? Het lijkt dat Petrus daar één voorwaarde voor geeft. Wat is nou de manier om het woord van God werkzaam te krijgen in je leven? En er kan meteen misschien ook ontdekt worden hoe het komt dat soms het woord van God ook voor ons een dode letter is. Hoe hebben we tot het woord te komen wanneer we tenminste geproefd hebben? Want als je dat niet proeft wat Petrus nou schrijft, dan vind je niks in het woord. Dan blijft het woord ledig. Wat treffen wij nu aan in het woord van God, wanneer u tenminste, hè, dus dat is de voorwaarde voor het opgroeien in de genade, wanneer u tenminste geproefd hebt, dat de Heere goedertieren is. Dat is het allervoornaamste, wat je in het woord van God hebt te smaken. Dat je, als je het woord van God tot je neemt, dat de Heere zich aan je opdringt. Als een God die geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeren en leven. Bekeert u, zegt de Heer, want waarom zou het gesterven? Heeft het goede met ons voor. Heeft geen lust om het oordeel te voltrekken. Heeft er lust in om Christus aan ons toe te passen. En ons hoop te geven op de dag van de openbaring van Jezus Christus. Daarin heeft de Heere lust en dat moeten we proeven. En dan wordt het woord ook werkzaam en werkelijk voedzaam. dan wordt het woord ook werkelijk voeding voor je ziel. Wanneer je dat geproefd hebt. En dat betekent, gemeente, dat je het woord moet kauwen. Want als je het woord kauwt en tot je neemt, dan is dat hetgeen wat een mens toch mag bemerken. Waar hij zijn ziel aan op mag halen, wanneer u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is. Het is een citaat uit Psalm 34 vers 9. Smaakt. Kijk, als je het woord even pakt op je nachtkastje en je leest even snel een paar verzen en je legt het weer neer en je gaat over tot de orde van de dag, dan heb je het niet gesmaakt, dan is het niet in je gekomen. Dan is het net als een baby die de melk in de mond laat komen, maar het vervolgens meteen uit de mond laat lopen. Het moet naar binnen, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Welgelukzalig is de man die op hem vertrouwt. Amen.